willen we samen de brief aan de Filippenzen opslaan. Het tweede hoofdstuk. Ik wil vooral stilstaan bij de versen 1 tot 11. Er zijn zo van die passages, broeders en zusters, in de schrift die ons overbekend zijn. We hebben ze al tientallen keren gelezen. En op zekere manier koesteren we ze ook, maar toch is de impact van die woorden beperkt gebleven. En ik geloof dat deze overbekende passage in Filippenzen hoofdstuk 2 daar ongetwijfeld één van is. En ik kan er met zoveel vrijmoedigheid zeggen, omdat ik in de eerste plaats voor mezelf spreek vanmorgen. Want om eerlijk te zijn is het pas recentelijk dat het tot mij osmosegewijs begint door te dringen wat dat Paulus hier precies op doelt. Welke rijkwijde deze belangrijke passage wel heeft. Ik geloof dat we allemaal wel ergens, broeder en zuster, worstelen met een te klein beeld van wat de Heer Jezus door de verspreiding van zijn evangelie mee bezig is. Er is een reden, vrienden, waarom dat van bij de aanvang het Romeinse Rijk de vroege kerken begon te vervolgen en brieven als deze wilde verbranden. Rome realiseerde zich namelijk dat het evangelie niet enkel om een kleine besloten privéervaring gaat tussen u en mij en Jezus, nee. Deze boodschap begon namelijk de toenmalige wereld te veranderen op een verbijsterende manier. En wat Paulus ons in dit gedeelte wil leren, is wat er aan de basis ligt voor deze wereldwijde verandering, die tot op vandaag de dag nog steeds aan de gang is. En daarom is het ook nodig en noodzakelijk om ons even terug voor de geest te halen wat dat context hier is, waar dit precies aan het gebeuren is. De gelovigen in Filippi, Paulus' vrienden aan wie dat deze brief gericht is, die leven in een stad waar dan nog niet eens genoeg mensen aanwezig zijn om een synagoge op te richten. Er waren slechts 10 Joodse mannen nodig om een synagoge te vormen. Dus je moet niet vragen hoe heidens deze stad wel niet is. Het overgrote deel van de bevolking bestaat uit Romeinse veteranen die nu op rust zijn gesteld en hun families. Hun legioenen die zijn ontbonden en ze leven nu een goed leven in deze Romeinse koloniestad. Wat met zich meebrengt dat zij hun keizer grote dankbaarheid en persoonlijke trouw verschuldigd zijn. En dit is geen onpersoonlijke formele plichtpleging. Nee, nee, nee. In de wereld van de Romeinen was je loyale plicht aan de keizer persoonlijk. De keizer, die voor trouwens velen onder hen ooit hun generaal was geweest. Hun aanvoerder, waaronder ze jaren gediend hadden in zijn legioenen. En ik kan me een beetje voorstellen wat dat betekent. Ik ben zelf enkele jaren, zoals velen weten, beroepssoldaat geweest. En als het om een aanvoerder gaat, die de naam leider waardig is, dan ga je voor zo iemand door het vuur. En niet alleen dat, want vanuit hun oogpunt hadden zij de toenmalige wereld niet veroverd omdat zij de sterkste legers hadden. Wat hen onderscheidde van alle volkeren, en zo geloofden ze van zichzelf, was hun godsvrucht. Dat had hen keer op keer de overwinning geschonken, hun zorg voor het welzijn van de goden. De inwoners van die koloniestad, die kennen een verregaande trouw voor hun geliefde keizer, omdat zij geloven dat hun keizer, het genie van de goden, het godenkind, ervoor zorgde dat het Romeinse Rijk bleef gedijen. Dus besef je wat er gaande is, vrienden. Dit is de Romeinse koloniestad waar dat Paulus de evangelie verkondigd heeft. Dit is de samenleving waar dat deze vroege christenen een leven doorbrengen. En dit plaatst de inhoud van deze brief toch wel in een heel ander perspectief, als je het mij vraagt. En wat de locaties betreft, Paulus en de Filippenzen die bevinden zich in een heel andere omgeving en totaal andere omstandigheden om uiteenlopende redenen. Paulus die bevindt zich op dat moment niet alleen in Rome, maar is het ook nog een keer in de gevangenis. Want dat is nu de plaats waar Rome de mensen onderbrengt die een bedreiging vormen voor hun macht. Terwijl dat de Filippenzen, zij bevinden zich in die keizerlijke koloniestad in Macedonië, waar Rome zijn getrouwen plaatst om zijn macht te bewaren en te verdedigen. Proeft u het contrast? En toch is er wel iets dat deze tegenstellingen overstijgt, dat deze mensen verenigt. En dat is het feit dat zij samen nu in Christus zijn. En dat verandert alles. Rome denkt dat zij Europa en Klein-Azië aan het koloniseren zijn, maar Paulus en de Filippiërs die weten dat God niet enkel Europa, maar de hele schepping voor zichzelf aan het terugwinnen is. En het is vanuit dat bewustzijn dat Paulus zijn vrienden aanspoort, om zoals hij het zegt in Filippi 1, vers 27, waardig te wandelen naar het evangelie van Christus. Laten we het maar lezen. 1, vers 27. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat het, zei ik, kom en u zie, het zei ik, afwezig ben, ik uw omstandigheden hoor, dat u vaststaat in één geest, terwijl u eensgezind zij aan zij meestrijdt met het geloof van het evangelie en u in geen enkel opzicht door de tegenstanders laat afschrikken. Het is u misschien niet opgevallen, vrienden, maar dit is militair taalgebruik. Dat is taaltje dat die mannen gewoon zijn. Schouder aan schouder, vaststaan, in formatie blijven, zoals een compacte, gesloten gevechtseenheid waarin dat zij nu opgenomen zijn door het evangelie. En deze maal vertrouwen ze niet op de keizer en zijn goden, maar is een geloofsvertrouwen in Christus Jezus, hun Heer. En vervolgens zegt hij in vers 29, want u is genade verleend ten aanzien van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Oeze, tot hiertoe klonk het als een streling voor het oor, maar dat laatste, dat lijden een genadehaven van God is, dat klinkt precies in onze oren als een gemiste noot op een dwarsfluit. Piet! En toch is lijden voor de Heer Jezus een genadehaven. Want de enige manier waardoor wij de wereld kunnen veranderen, is door er tegenover te gaan staan. En dan bedoel ik niet de wereld veranderen op de wijze waarop de Romeinen dat deden. De manier waarop wij het doen, zal totaal anders zijn. Totaal verschillend. Maar het is een genadegave om mee te lijden met de Heer Jezus. En Paulus die gaat ons verklaren waarom dit zo is. Nou, wij voelen ons daar niet zo comfortabel bij. Hè? Dat sluit niet echt aan bij het karakter van de Vlaming. Pacifisme is ons in dat opzicht op het lijf geschreven. Hè? We houden er niet zo van om mensen tegen de haren in te strijken. De lieve vrede ligt ons toch zo nauw aan het hart. Althans, toch naar buiten toe. Onder elkaar is het soms wel een ander verhaal. Maar achter gesloten deuren passief strijdvaardig zijn, dat is vaak het verste wat wij aan Vlaanderen als Godskerk toekomen. Maar wat is het dan dat hen en ons toelaat om in alle omstandigheden vast te staan? Wel, dat is wat we het samen gaan over hebben. Paulus heeft dan net in hoofdstuk 1, vers 27 opgeroepen om eensgezind vast te staan in de strijd van het geloof. En hoe doe je dat dan? Vaststaan in de strijd van het geloof. Wel, laten we maar lezen, hoofdstuk 2, vers 1 tot 4. Daarom, als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van de liefde, als er enige gemeenschap van de geest, als er enige barmhartigheid en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl u dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent en eensgezind, doet niets uit zelfzucht of uit ijdele eerzucht, maar laat elk in nederigheid de ander uitnemender achten dan zichzelf. Laat ieder niet alleen op zijn eigen belangen, maar ieder ook op die van anderen zien. Nu, let eens eerst even op, vrienden. Wat is het eerste dat hier aan bod komt? Troost. Waar komt die troost vandaan? Van het zijn in Christus. En zie het verband met wat er vooraf gaat. Kijk, Paulus die heeft net gesproken over het feit dat in Christus zijn, betekent dat het lijden van Christus ook in hen overgaat. Dat is wat zij die in Christus zijn ervaren. Dat is wat het in Christus zijn met zich meebrengt. En Paulus die weet dat uit eerste hand hoe dat werkt. We hebben er in onze eerste overdenking bij stilgestaan dat Paulus op de weg naar Damascus getuige was van de opgestane Jezus. Jezus' lijden resulteerde in zijn overwinning in de dood, waardoor dat wij met God verzoend zijn en de gave van Gods geest waarmee wij verzegeld zijn voor die zekere hoop van de toekomstige wereld. Dus uit Jezus' lijden vloeit deze geweldige vertroosting voort, omdat Jezus de dood overwonnen heeft. En Paulus die begrijpt als geen ander dat je niet tot het laatste kan komen zonder het eerste door te maken. Ja, je kunt geen hoek afsteken, niet? Er is geen kortere weg om deel te krijgen aan het opstandingsleven in de komende wereld. Want in Christus zijn, dat betekent dat je leven gaat leiden naar Jezus' model. En dat begint met te delen in zijn lijden. En zo moet het ook gebeuren, willen we de wereld veranderen. Want er zal altijd wel tegenstand zijn, mensen gaan je weerstaan en gaan ze tegen je verzetten. Maar dat mag ons niet afschrikken, want er is een geweldige troost en dat is wat Paulus hier nu beschrijft. Nu, als Paulus hier zegt, als er dan enige vertroosting is, nou, dat bedoelt hij niet te zeggen, er zou misschien wel eens vertroosting kunnen zijn, nee. Dat is een understatement. Hier natuurlijk is er vertroosting. Hij heeft de opgestaande Jezus gezien. En dat betekent dat wat hij zelf ook doormaakt in zijn gevangenschap in die Romeinse gevangenis, of wat als zijn vrienden zullen te lijden hebben in die Romeinse koloniestad, het feit is dat tot de zekerheid van Jezus' opstanding, hij weet dat God zijn schepping niet opgegeven heeft. We weten toch allemaal, broeders en zusters, hoe dat het verhaal van deze wereld zal aflopen? We kennen toch de uitkomst? En daarin is een geweldige troost. Daarom kan Paulus ook zeggen, of ik nu in leven ben of ga sterven, wat maakt het uit, zegt hij. Wat kan Rome mij nog doen? Of als ze nu Paulus doden of in leven laten, hij wint altijd. Wij winnen altijd, vrienden. En daar ligt voor Paulus een bijzondere vertroosting in. Paulus die vreest de dood niet langer, want door Jezus' overwinning in de dood zijn we allemaal kinderen van God geworden. En daar kan Rome niks tegen beginnen. Daarom hoeven wij ook geen wapens op te nemen en ons te engageren in een militaire campagne zoals IS. Dat is niet wat wij doen. Trouwens, dat leidt ook nergens toe. Hè? Want Rome, het eens zo grote Rome, waar is dat nu? Waar is dat grote wereldrijk? Daarom, als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van de liefde is, ja, ook wat de liefde betreft, is hetzelfde verhaal als met de vertroosting in Christus. Paulus zegt er niet, oh, de liefde, die houdt zoveel mooie dingen in. Nee, je gaat niet de romantische toer op gaan. Let hier op de volgorde. Eerst hebben we de troost in Christus, dan volgt de liefde, en dan volgt deel hebben aan de gemeenschap van de Heilige Geest. Dus Christus en aan de andere kant de Heilige Geest. En wat zou er tussenin liggen? Wie missen we in het rijtje? Ik denk dat Paulus hier heeft, vrienden, over de liefde van God. Ik geloof dat Paulus hier wijst op de drie enige God. Er is een geweldige vertroosting als je weet dat je in de liefde van God bent. De liefde van God die tot uitdrukking kwam in het zenden van de Heer Jezus en uiteindelijk in de opstanding. Johannes 3, vers 16, jullie kennen het allemaal, zegt het zo klaar en duidelijk. Op deze wijze heeft God ons lief gehad. Niet alleen u en mij, broeders en zusters, maar de hele wereld, de hele schepping, dat hij zijn enige zoon wou geven om ons eeuwig leven te schenken. Dat is eigenlijk gigantisch. God zal niet alleen u en ik veranderen, maar de hele schepping zal vernieuwd worden omwille van zijn liefde. Dus achter de vertroosting van Christus gaat Gods grote liefde schuil. Gods liefde die de bron is van alles wat dat hij doet voor ons. En daar wil ik nog wel even een momentje bij stilstaan, want het is niet zo, als het voorspoed- en welzijnsevangelie ons wil doen geloven, dat wanneer dat wij God lief hebben en God ons lief heeft, ons geen kwaad in dit leven kan overkomen. Ik weet niet of je dat al gehoord hebt. Dat is je reinste dwaling, hè, broers en zusters. Gods liefde betekent niet het einde van alle lijden. Hè? Integendeel, want Gods liefde voor de wereld heeft er juist toe geleid dat Jezus heeft geleden aan een kruis en gestorven is. Het is door te delen met Jezus in het lijden dat Gods bedoelingen met deze wereld gerealiseerd worden. Het is door te delen met Jezus in het lijden dat gevolg is van de confrontatie van het evangelie met deze wereld, dat Gods plannen voor deze schepping vervuld worden. Dus door te delen in het lijden van Jezus is er geweldige vertroosting te vinden in Gods liefde. En hoe werkt dat dan? Door te delen in de gemeenschap van de Heilige Geest. Ik herneem. Daarom, als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van de liefde van God, als er enige gemeenschap van de Geest, zie je? De vertroosting van Christus en de troost en de liefde van God wordt ons deel in de gemeenschap van de Heilige Geest. De Heilige Geest. Door de hedendaagse tendens onder evangelische christenen, broers en zusters, dreigt onze blik op het werk van de Heilige Geest zeer verengd te worden. Als je de Heilige Geest dan maar vernoemt, dan kunnen velen enkel en alleen denken aan kracht en bepaalde manifestaties waarin de Geest dan zou gezien worden. Nu, wie dat er zo over denkt, beseft niet hoe ruim en hoe diepgaand het werk van de Geest van God wel is. Want het eerste wat de Geest van God doet in ons leven, is ons in Christus brengen. En wie dat wij nu vaststaan. En het is door de Geest van God dat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Het is de Geest van God die ons verenigt met Christus, die ons verenigt met de Vader, die ons verenigt met elkaar. Vervuld zijn met de Heilige Geest, dat betekent allereerst elke dag in Christus zijn, in Gods liefde te verkeren, in eenheid met elkaar. Dat zijn boven alles de kenmerken van de aanwezigheid van Gods Geest, vrienden. Nu, waartoe leidt die actie van de drie enige God, als ik het zo mag zeggen? Maar laten we maar verder lezen, ik herneem. Daarom, als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van de liefde van God, als er enige gemeenschap van de Geest, als er enige barmhartigheid en ontfermingen zijn. De twee voornaamste karaktertrekken van Gods activiteit zijn barmhartigheid en ontferming. En weet je, vrienden, in de wereld van de oudheid, erbarming hebben, medeleven tonen, dat werd beschouwd als een zwakheid en een ernstige tekortkoming. Dat was een van de vroegste kritieken in de toenmalige wereld op het christendom, weet je dat? Als je medelijden hebt met iemand, dan geef je hem niet wat hij verdient. Gerechtigheid eist dat je mensen behandelt naar wat ze verdienen. Zo denkt en handelt men in de wereld van het oude Rome. Maar daar recht tegenover staat Jeruzalem. En waarom? Erbarming en ontferming, dat staat toch centraal in wat dat God doet voor Israël? Dat is toch de aanleiding voor de Exodus, Israëls ontstaansgeschiedenis. Is het niet Gods ontferming en zijn bewogenheid voor zijn volk dat zucht in slavernij die operatie Exodus in gang zet? En zelfs na de uittocht, wanneer dat Israël het grondig verknalt door die zonde met het gouden stierkalf, wat leidt het toe? Wat zegt God tegen Mozes? Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en ik zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. God die geeft ons niet, broeder en zuster, wat dat wij verdienen, maar wat we zo hard nodig hebben. Genade, ontferming en barmhartigheid. En dat is ook de wijze, broeder en zuster, waarop dat die vroege christenen het Romeinse Rijk overwonnen hebben. Door zoals God mensen te geven wat dat ze nodig hebben, ontferming. En barmhartigheid. Nu, ik ga nog een poging doen vanmorgen. Ik ga het nog een keer proberen. Is er hier iemand aanwezig die de film The Martian gezien heeft? De Marsbewoner. Ah, Timothy. Matt in de hoofdrol. Weet je het nog? Matt Damon, inderdaad. Nu, voor wie dat hem niet gezien heeft, die film gaat eigenlijk over een missie naar Mars, waar een astronaut ongelukkig achterblijft en hij moet dat zien te overleven. Misschien zal er hulp komen om hem te redden. Dat is helemaal niet zeker. Nu, ik weet niet wat u opgevallen is, Timo, maar de landschappen in die film die waren toch indrukwekkend. Mooi verfilmd. Maar er is een groot verschil als je zo'n landschap met iemand samen aanschouwt of helemaal alleen. Als je zo'n landschap met iemand samen aanschouwt, is dat prachtig. En leidt dat tot blijdschap, vreugde. Maar als je als Matt Damon dan moederziel alleen zit, dan vormt het een bedreiging. En dan schept het grote angst. Wat dat landschap pas waardevol maakt, is wanneer dat je het kunt delen met anderen. Dan wekt het gedeelte vreugde op. Heb je daar eens over nagedacht? Het wordt pas echt waardevol, vreugdevol, in relatie met andere mensen. Zo werkt het nu eenmaal, hè? We zijn gemeenschapswezens. En het tweede wat die film voor mij toch zo ontnuchterend in beeld brengt, is hoe breekbaar dat wij zijn, zowel mentaal als fysiek. Matt Damon die laat in die film ons mensen zien dat we helemaal niet zo taai en robuust zijn. We falen zo makkelijk en dan worden we snel moedeloos. Die film laat zien dat er eigenlijk in het hele universum maar zo'n heel dun blauw laagje lucht is rond de planeet die aarde noemt. En dat zit. Daar moeten wij het mee doen. We zijn slechts hele kleine, fragile, zwakke wezentjes. Psalm 103, vers 14 zegt dat God weet wat voor maaksel wij zijn. Hij gedenkt dat wij slechts stof zijn. Mensen die omringen zich graag met luxe wagens, grote huizen, chique kleding, namen en titels. Maar als het puntje bij paaltje komt, zijn wij slechts stof. Wat wij allemaal zo nodig hebben, is zoals Psalm 145, vers 9 zegt. De Heer is voor allen goed en zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Dat is de reden, vrienden, waarom in de evangeliën ontferming en barmhartigheid enkel en alleen karakteristiek is voor de Heer Jezus. En weet je, dan zouden wij eigenlijk ook onbekend moeten staan als mensen die gekenmerkt zijn door ontferming en barmhartigheid. Heb je er trouwens op gelet dat niets in die hele lijst hier zijn oorsprong kent in ons? Er staat eigenlijk een schril contrast met de Griekse denkers die roemden in de ethiek van de vier deugden. Zijnde voorzichtigheid, rechtvaardigheid, zelfbeheersing en moed. En waar dat het uiteindelijk op neerkomt, vrienden, is dat ze stuk voor stuk elitaire, zelfbewerkte, mannelijke kwaliteiten zijn, sorry voor de zusters, waarmee men zich kan onderscheiden van anderen en de grootste zijn. Maar dat is nu dat Paulus het over heeft. Alles wat hij hier opsomt, dat kent zijn oorsprong in God. Het is zijn Christus, het is zijn liefde, zijn geest, zijn barmhartigheid en zijn ontferming. Het zijn allemaal gaven. En daarom is er ook geen enkele reden om te roemen. Theologen die hebben het vaak over de christelijke ethiek en christelijke deugdzaamheid betonen. Maar weet je, dat kent zijn oorsprong niet in de schrift. Dat is een importproduct uit de Griekse filosofie. Wij doen geen deugdzaamheid, wij doen Christus. Dit heeft niks te maken met wat wij doen, lieve mensen. Wat wij doen, is worden als Jezus. Wij willen Christus navolgen, we willen worden als Hij. Deugden doen, dat kan u het eeuwige leven niet geven, maar Jezus navolgen wel. En let ook eens op de retoriek, de kracht die uithaalt van de woorden waarmee dat Paulus zijn zin opbouwt. Ik herneem. Daarom, als er dan enige vertroosting in Christus, en die is er natuurlijk, als er enige troost van Gods liefde is, en natuurlijk is die er, als er enige gemeenschap van de Geest, en ook die is er, als er enige barmhartigheid en ontfermingen zijn, en natuurlijk zijn die er, en omdat deze dingen zo reëel, zo echt zijn, doet Paulus nu zijn volgende oproep. Maak dan mijn blijdschap volkomen, of beter gezegd, vervul dan mijn blijdschap. Het is niet, broeder en zuster, dat Paulus hier bezorgd is voor zijn emotionele toestand. Alsjeblieft, mensen, maak mij eens blij. Het is niet als een moeder die zegt tegen de kinderen, allee, maak mama een keer blij, wees een keer lief en ruim een keer op. Nee, dat is niet wat hier bedoeld wordt. En trouwens, nu we het toch over blijdschap hebben, weet je, blijdschap, dat is geen kenmerk van de groten in de wereld van de oudheid. Het wordt zelfs niet gevonden op het verlanglijstje van de Griekse denkers. En waarom niet? Wel, omdat wat Paulus het hier over heeft, dat te maken heeft met verbonden zijn met wat God aan het doen is in deze wereld. Het gaat niet om ons eigen ik. Het gaat hier ook niet om de blijdschap die we kennen als we een keer een goede dag hebben en dat alles goed verloopt. Het gaat ook niet om de blijdschap die wij mannen kennen als we een stukje nieuw speelgoed hebben. Het gaat hier ook niet om de blijdschap die vrouwen kennen wanneer ze net in de solden een nieuwe tenue gekocht hebben aan een goedkope prijs. Nee, daar gaat het hier niet over. Deze vreugde gaat net ietsje dieper. Het is de blijdschap, broeders en zusters, in de aanwezigheid van de eeuwige, onveranderlijke God en zijn levensschenkende behoudenis. Het gaat om hem. En daarom kunnen we die blijdschap kennen, ondanks onze omstandigheden die niet altijd even vreugdevol zijn, wanneer dat het ook moeilijk gaat. Het is blijdschap die gepaard gaat met de vertroosting van Gods liefde, de vertroosting die in Gods liefde is. En daarom kunnen we hier ook vanmorgen samen zijn en ons verblijden, ondanks omstandigheden, want onze blijdschap die berust toch niet op wat er in ons leven omgaat, maar onze blijdschap die rust in wat dat God in deze wereld aan het doen is. Paulus die zegt in 2 Korinthe 1 vers 24, hij zegt, niet dat wij heersen over uw geloof, maar wij zijn medewerkers aan uw blijdschap. Paulus wil alles in het werk stellen om die medegelovigen op zo'n wijze te dienen dat een blijdschap in Gods liefde toeneemt. En hier in deze brief, in hoofdstuk 1, vers 18, zegt hij: in elk geval wordt op allerlei wijze, het zij onder een voorwensel, het zij in waarheid, Christus verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Het is Paulus zijn vreugde, ondanks zijn omstandigheden, broeder en zuster, dat Jezus Christus op welke manier dan ook verkondigd wordt, dat geeft Paulus blijdschap. Blijdschap is het resultaat van wat God in de Heer Jezus gedaan heeft. En hoe kunnen we nu leven in die blijdschap? Hoe ziet dat er nu uit? Wel, laten we maar verder lezen. Vers 2. Maak dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl u dezelfde liefde van God hebt, eenstemmig bent en eensgezind. Nou, straks gaat hij uitwerken wat dat precies betekent, maar valt het u hier niet op, vrienden, dat dit leven in blijdschap, dat dat niet genoten wordt, om het zo te zeggen, iedereen zijn hoekje met een boekje? Het is blijdschap die genoten wordt in samenhorigheid, in de gemeenschap van de Geest. Het is de Geest van God die ons denken verenigt, die ons vervult met de liefde van God, die ons eenstemmig maakt en die in ons al een eensgezindheid bewerkt. En om deze blijdschap te kunnen ervaren, moet elke zelfgerichte ambitie opgegeven worden. Kijk maar in vers 3. Paulus zegt ook niets uit zelfzucht of ijdel eerzucht, maar laat elke nederigheid de ander uitnemender achten dan zichzelf. Laat ieder niet alleen op zijn eigen belangen, maar ieder op deze van anderen zien. Paulus, vrienden, heeft dat hier niet uit de lucht gegrepen. Hè? Zelfzucht en ijdele eerzucht, dat is wat iedereen naar streeft in de wereld van de oudheid. Dat is standaard. Ik ga je een stukje voorlezen van een bekende Griekse denker, Aristoteles. En hij zegt hierover het volgende. Hoe beter een man is, des te meer eer hij verdient. Dus degene die de meeste eer verdient, is de beste. Iets ondernemen, als hij het doet, zal het iets groots en heerlijks zijn. Hij moet zijn eigen leven leiden zonder invloed van anderen, behalve misschien door een vriend, aangezien het toestaan van dergelijke invloed een zekere mate van ondergeschiktheid zou inhouden. Ja, moet je niet al te veel laten invloeden door anderen, nee, dat maakt hij ondergeschikt aan anderen. Dat hier is in de wereld van het oudheid, mensen, het ideaalbeeld van wat het is om groot te zijn. En niet laten beïnvloeden door anderen. Grootse dingen realiseren. De beste zijn. Wat zegt Paulus? Wij niet. In alle nederigheid en bescheidenheid achten wij de ander beter dan onszelf. Niet onze persoonlijke interesses, maar wat dat belangrijk is voor de ander. Dat staat voorop. Hoort u het schrille contrast? Herinner je trouwens, en Marcus, vrienden, tijdens de reis naar Jeruzalem, wat zijn de discipelen over druk aan discussiëren? Weet je het nog? Wie onder hen de grootste is, inderdaad. En wat hebben we toen gezien? Cruciform discipelschap, dat is gekenmerkt door wat? Door de ander belangrijker te achten dan onszelf. Het is niet belangrijk, hebben we toen gezien, hoe dat wij ontvangen worden, maar hoe wij de ander ontvangen. Het is niet zo belangrijk hoe dat wij ontvangen worden. Maar als dat werkelijk zo een motto is voor ons, van ons discipelschap, waarom zijn we dan toch zo snel op onze tenen getrapt, wanneer we te horen krijgen hoe dat anderen wel durven denken over ons? Waarom voelen we ons dan toch zo snel aangevallen? Waarom vrezen we naar beneden gehaald te worden? Is het niet omdat we zelfs nog steeds op een voetstuk zien, en dat we dreigen van onze sokkel af te donderen? Is het niet omdat we net ietsje te groot van onszelf denken? Er is maar eens verder over nadenken. Wat stuurt er onze manier van doen? Wat leidt ons tot de wijze waarop dat wij handelen? Onze denkrichting, hè? Onze gezindheid. En hoe moet onze gezindheid zijn? Wel, dat voert ons tot de kern van dit gedeelte. Misschien wel een van de best bekende passages uit de brieven van Paulus, vanaf vers 5. Want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft de gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend, En uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. Nu, er is heel wat debat over de betekenis van deze passage, maar daar wil ik het helemaal niet over hebben vanmorgen. Maar ik denk dat dit hier het volgende betekent. Kijk, er zijn twee helften in dat stuk hier. Er is de eerste helft, vers 5 tot 7, en dat focust op wie de Heer Jezus werkelijk was. In de gestalte van God zijnde, hebben we gelezen. Nu, de gestalte van God in oorspronkelijke straattaal, in het Grieks, betekent dat, zonder moeilijk te doen, een fysieke vorm die je kan aanraken. En ik denk dat Paulus wil zeggen dat, hoewel dat de Heer Jezus fysiek op aarde, midden onder ons aanwezig, overduidelijk aan God gelijk was. Maar hij stelde geen eisen. Louter omwille van het feit dat hij aan God gelijk is, kon Jezus zaken eisen. Maar hij heeft geen eisen gesteld. Herinner u, dit is de Filippenzenbrief. En de Filippenzenbrief, hebben we gezegd, is een vriendschapsbrief. En die heeft als onderwerp de hoogst mogelijke vorm van ware vriendschap. Weet je nog? En in de oudheid, ik heb je dat trouwens al verteld, is het de gewoonte om binnen zo'n vriendschapsrelatie de ander uw eisen op te leggen. Omdat de ander zich juist uw vriend noemt, mag je van hem of haar zaken gaan verwachten. Als vriend is het zelfs uw plicht om aan de ander zijn verlangens te voldoen. En wat Paulus doet, is die hoogste vorm van vriendschap radicaal gaan herschrijven omwille van Christus. Jezus Christus, die door zijn gezindheid het karakter van ware vriendschap voorgoed veranderd heeft. Hij was gelijk aan God. Hoe was gelijk aan God? Hoe weet Paulus dat? Wel, lees de Evangeliën. Wie heeft er macht over wind en zee? Wie kan zonde vergeven? Jezus was gelijk aan God, maar hij heeft er wel geen gebruik van gemaakt. Hij wilde zijn macht niet aanwenden om zichzelf te dienen. Denk aan de eerste verzoeking in de woestijn. Wat was de eerste verzoeking in de woestijn? Tenen in brood veranderen. En wat zegt de Heer Jezus? Nee. Hij wenst zijn macht niet te gebruiken om zichzelf te dienen. En dat is eigenlijk ook wel een grote verzoeking voor ons, broeders en zusters. Niet van steen in brood te veranderen, dat is het probleem niet. Maar het gevaar om God te willen gebruiken om jezelf te dienen. God gebruiken om jezelf te dienen door God zo in een stevige naalson vast te houden. Nee? Er is het gevaar dat we menen door aanhoudend gebed en geloof, vasten voor God, dat we menen dat we God kunnen dwingen om dat te doen wat wij willen. En dat is puur afgoderij. Dat is niet wat de Heer Jezus doet. Denk aan Gethsemane. Hoort de Heer Jezus bij een vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En zo niet, u wil geschieden. Dat is een heel andere gezindheid in mensen. Jezus was gelijk aan God, maar hij heeft er geen gebruik van gemaakt, maar hij heeft zichzelf ontledigd. Wat betekent dat eigenlijk dat de Heer Jezus zichzelf ontledigd heeft? Ja, het is er ook al een serieus boompje over opgezet. Ik ga er ook niet over beginnen. Maar ik geloof dat dit offertaalgebruik is. Offertaalgebruik. Je kan het vinden in Israëlse schriften. Ik ga je een voorbeeld geven, je moet niet opslaan. Maar in 1 Samuel hoofdstuk 7, 1 Samuel 7, is Israël een grote probleem. Nou, ze worden belaagd door de Filistijnen. Dan gaan ze zich verzamelen te Mispa rond de profeet Samuel. En van daaruit gaan ze dan de strijd aanbinden. Maar het eerste wat ze doen samen met elkaar, weet iemand dat wat ze als eerste doen? Water uitgieten voor het aangezicht van God. Water uitgieten voor het aangezicht van God? Wat willen ze daarmee zeggen? Wat bedoelen ze daarmee? Dat is een bijzonder krachtig beeld, broeders en zusters. Als je met een emmer water deze namiddag in je tuiten had, en je giet dat uit, wat is het enige dat je zeker niet meer weer kan doen? Dat water terug in dat zultje krijgen, he? Dat gaat niet meer lukken, die mensen. Het is een onherroepelijk offer die gebracht wordt. Je giet het uit, en het is niet meer, het is onomkeerbaar. En dat vind ik zo bijzonder. De Heer Jezus die heeft zichzelf onherroepelijk ontledigd. Alle eisen die hij op basis van zijn gelijkheid aan God kon claimen voor zichzelf, die heeft hij onherroepelijk opgegeven. Moet ik je bij nadenken. En het is niet alleen dat, je mensen. Wat doet hij in de plaats? Hij neemt de fysieke gestalte van een slaaf aan. En hij wordt de dienaar van de Heer naar de profeet Jesaja om Israël en alle volkeren te verzoenen met God. En dan gaat Paulus verder. In de gestalte van een mens geworden, zegt hij, heeft hij zich vernederd om in gehoorzaamheid zich te laten kruisigen, om zo de kruisdood te sterven. En in die gezindheid, vrienden, heeft de Heer Jezus het karakter van ware vriendschap voorgoed veranderd. Een ware christenvriendschap in de gezindheid van Christus eist niets van de ander, maar verlangt alleen de ander te dienen. Dat is de gezindheid die een christenvriendschap moet kenmerken. En dat betekent dat we ook niet meer naar de gemeente kunnen komen en zeggen, wel, ben ik nog een beetje teleurgesteld door jullie, omdat jullie dat of dat niet doen? Dat is niet de gezindheid van de Heer Jezus, in mensen. We stellen geen eisen aan de ander. En ik dacht zo bij mezelf, moesten al die ontevredenen die zich tekort gedaan voelen en die teleurgesteld zijn en die achterblijven, en ik zal ze geen eten wel geven in Vlaanderen, moesten die allemaal dat wat zij zich van anderen verwachten, dat eerste keer beginnen met dat zelf te doen aan die anderen. Weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt de gezindheid van Christus gezien. Als we naar deze onderlinge gemeenschap komen, naar die momenten dat we samen zijn, dan komen we om te geven en dan komen we hier niet om onze eisen te stellen. De gezindheid van Christus die stelt slechts één vraag. Hoe kunnen we de ander dienstbaar zijn? Wanneer dat wij onze eisen beginnen te stellen, die vrienden, hebben we eigenlijk nog niks van het evangelie begrepen. Want dat is niet wat de Heer Jezus doet. Hoewel dat hij aan God gelijk was, geeft de Heer Jezus zichzelf onherroepelijk ontledigd alle eisen die hij op basis van zijn gelijkheid aan God kon claimen, heeft hij voor altijd opgegeven. Om wat? Om een dienaar van allen te worden. En in de gestalte van een mens geworden, heeft hij zich vernederd in gehoorzaamheid om zich te laten kruisigen, om zo de kruisdood te sterven. En weet je, daarom is de Heer Jezus ook zo verhoogd geworden, in mensen. Dat is hetgeen wat je verder vindt in vers 9 tot vers 11, waar ik nu wel verder op ingaan. Ik wil bij deze gedachte blijven hier. En hier afsluiten. Zoals ik al zei bij de aanvang, broeders en zusters, is er een reden waarom dat Rome die vroege christenen begint te vervolgen en een brief zoals deze, de Filippenzenbrief, wil verbranden. Want als dat woord hier door de geest uw leven aanraakt, dan zal de wereld rondom u ook veranderen. En er zal dat niemand kunnen tegenhouden. En waarom? Dat is de kracht van het opstandingsleven van de liefde van God die in onze harten is uitgestort. Dat is wat de wereldveranderende gezindheid van Christus bewerkt. Dat is niet tegen te houden, dat is niet te stoppen.